gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des heiligen geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 31 en daarvan het 15e en het 16e vers. Psalm 31 vers 15 en 16. Schriftlezing vanavond is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Psalm 65, vers 3, nadat we de schrift gelezen hebben uit Openbaring 19. En na deze hoorde ik als een grote stem ener grote schare in de hemel, zeggende Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeide ten tweede maal, Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon zeggende: looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: zie dat ge dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van dit uur, is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 26e hoofdstuk, het 29e vers. Matteüs 26, vers 29. Daar lezen wij als volgt een woord van de Heere Jezus: en ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Wij willen over de bediening van het woord des Heeren eerst Gods onmisbare zegen vragen. Groot en heerlijk God, Tot u mogen wij ook opzien in dit ogenblik, in deze avonddienst. Nu wij voor de tweede maal als gemeente de gelegenheid ontvangen om uw woorden te horen. Gij geeft ons ook vanavond weer dat middel door uzelf ingezet, waardoor het u behaagt zondaren zalig te maken, namelijk de prediking van uw woord. Heere, wij mogen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen dat gij ons dit voorrecht nog geven wilt. Als wij zien op zoveel van onze medemensen die niet meer gezondigd hebben dan wij, die het er niet slechter hebben afgebracht dan wij, en we bedenken dan dat velen van hen verstoken zijn van dit middel, die niet weten dat gij een middelaar hebt gegeven en dat er een weg is ontsloten, die niet weten dat zondaren nog behouden kunnen worden, die niet weten van dat reddende en verlossende bloed van de Heere Jezus. Als wij zien op zoveel heren die dat evangelie dus niet kennen, dan moet verwondering ons wel vervullen dat gij ons nog van zondag tot zondag die boodschap geeft. En dat wij het keer op keer en ook in dit avonduur weer mogen horen dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. O Heere, wij bidden van u dat gij ons geopende oren wilt geven, want het is geen garantie dat we luisteren, ook al zijn we onder uw woord. En er is zeker geen garantie dat wij verstaan zullen met ons hart, ook al hoort ons oor de klank van het woord. En daarom wij bidden, Heere, dat gij ons geven wilt verlichte ogen en een ontsloten hart, en dat alles door uw geest en door het werk van uw geest. Opdat ons samen zijn, niet alleen een samen zijn mag zijn waarin we bij elkaar gekomen zijn om onze godsdienstige plichten te verrichten, om het goddelijk gebod in deze te gehoorzamen, namelijk onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, maar dat ons samen zijn mag zijn, Heere, door uw Heilige Geest en door de kracht van dat werk van uw Heilige Geest tot zegen en tot zaligheid van ons allen. Gewoonten zijn goed, ook in uw kerk, maar gewoonten maken ons niet anders, brengen ons ook niet op de weg des levens, verenigen ons niet met u en geven ons niet de gemeenschap met u. De gewoonte van de kerkgang doet dat niet. De gewoonte van avondmaal vieren doet dat ook niet. Dan zal er nog wat bij moeten komen, Heere. Het wezenlijke ontbreekt er nog aan als het alleen maar gewoonte is. En het wezenlijke is iets wat wij niet in onze macht hebben en wat we elkaar ook niet kunnen geven. Het wezenlijke komt van u. Schenk ons dat. Schenk ons dat horende oor. Schenk ons dat opmerkzame hart. Schenk ons die genade, Heere, dat wij u in het geloof mogen aanschouwen en dat wij in en door het geloof ook gemeenschap met u mogen hebben. Vanmorgen stond uw tafel aangericht in het midden der gemeente en werd het sacrament bediend. Vanavond mogen we met elkaar uw woord gaan beluisteren in een uren van dankzegging en nabetrachting. In een uren, Heere, van terugblikken en van vooruitblikken. Wij bidden u, geef ons ook hierin alles wat we nodig hebben, in spreken en in luisteren, opdat zowel diegenen die aankwamen als degenen die niet aankwamen, en dat weer om verschillende redenen, uw woord mogen horen en verstaan. Heere, naar het uiterlijk te oordelen zijn er twee categorieën, avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Maar dat is naar het uiterlijk geoordeeld. Gij maakt verder onderscheid. Gij maakt onderscheid tussen degene die God dient en die hem niet dient. En dan zijn er van zulken die u dienen die aankwamen. Maar er zijn er ook die niet aankwamen. En er zijn er die u niet dienen en die niet aankwamen. Maar mogelijk ook degene die u niet dienen en die toch het sacrament gebruikt. De Heere, het staat niet aan ons om te oordelen over het hart, maar gij zoekt naar waarheid in het binnenste. Gij kent het hart en daarom, zowel in de voorbereiding als ook in de nabetrachting, past het ons om ook weer tot onszelf in te keren en bij onszelf te onderzoeken. Niet alleen wat de vrucht van de bediening van het sacrament is geweest, maar ook zoeken naar het recht dat alleen gij geeft om uw dood te verkondigen. Heren, wij bidden van u, laat uw woord ook in dit avonduur rechte voren mogen trekken. En laat uw woord recht bediend mogen worden. En wilt gij door uw genade geven dat een ieder mag weten waar hij of zij staat, wat zijn of haar verhouding met u is en hoe gij over ons oordeelt. Heren, wij bidden van u dat gij ons genade wil geven om zo ook eerlijk met elkaar en met onszelf om te gaan. En laat het dan voor uw volk en kinderen mogen uitlopen, Heren, op het lied waarin gij verheerlijkt en aangebeden wordt. Laat het voor hen mogen uitlopen op dat verlangen om straks en dan zonder zonde en zonder aanvechting en zonder tekortkomingen en zonder ongeloof met u te mogen aanzitten aan die tafel van het avondmaal van de bruiloft des lams. Ja, opdat zo ook door het sacrament hier op aarde de hoop verlevendigt en het uitzicht versterkt mag worden om eenmaal zonder zonde de Heere te mogen dienen in zijn heilige tempel. Heere, wilt gij die vrucht geven in het leven van alle die u in oprechtheid mogen vrezen? Maar wilt gij ook in het leven van hen die u niet kennen en wier verhouding met u niet is zoals die behoort en moet zijn tot zaligheid, wilt gij in het leven van zulken werken? Want, Heren, dan is het inderdaad waar. Dan zijn er toch nog maar weer twee categorieën mensen. Die grens is niet tussen avondmaalvierders en degene die dat niet gedaan hebben. Maar die grens is tussen die God dient en die hem niet dient. En, Heren, de eeuwigheid en de eeuwige bestemming zal daar uitspraak over doen. O, wij bidden u dat diegenen die onbekeerd zijn dan zich tot u mogen leren wenden. Dat ze het leren mogen, Heren, om u in waarheid nodig te hebben. Dat ze het leren mogen om te vlieden van de toekomende toorn. Om te vluchten tot die enige zaligmaker in wie redding te vinden is, uw eigen Zoon, die tot de troon de weg ons weer ontsloten heeft. Heren, laat uw geest ons dan in alle waarheid leiden en wilt gij uw woord op ons hart binden, ja, in ons hart indrukken en ons persoonlijk geven wat we persoonlijk van nodig hebben. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid die ook vandaag weer verricht mocht worden en nog verricht mag worden in uw koninkrijk, in de dienst van het woord en de prediking. Wilt gij uw knechten aangodden met kracht die ze alleen van u kunnen ontvangen en geef hen behalve kracht ook bekwaamheid en getrouwheid. Heren, uw knechten hebben het inderdaad nodig dat gij hen ook getrouwheid geeft, want ach, de discipelen staan daar ons ten voorbeeld, ook als een voorbeeld van ontrouw. Hoewel ze waarlijk geroepen waren, hoewel uw werk er in hun leven was, nochtans, Heren, ze waren in zichzelf niet alleen onbekwaam, maar ook ontrouw. En dat moeten uw knechten ook van zichzelf belijden. En daarom, o God, geef hen, ook in de uitoefening van het werk, getrouwheid om het evangelie te brengen, niet met de bedoeling mensen te behagen. Niet met de bedoeling om van de mensen geprezen te worden. Maar uitsluitend met de bedoeling om naar de zin en mening van uw geest te spreken. En om beproefd te kunnen worden door u alleen. Heren, laten zo al degenen die gij waarlijk geroepen hebt ook het werk mogen verrichten in diepe afhankelijkheid van u, hun zender. Opdat zij, ja, door uw genade ook gezegend mogen worden in die arbeid. Zegen trouwens alle arbeid in uw koninkrijk verricht. En niet alleen via de ambtelijke dienst, maar er zijn nog zoveel andere wegen en middelen die gij in uw genade verkiest te gebruiken om uw evangelie voort te planten en het zaad in de harten te strooien. Heren, wij bidden dat gij al die arbeid zegenen wilt op christelijke scholen en op zondagsscholen. En dat gij ook verenigingsarbeid en wat dan ook zo bekronen wilt, Heren, dat er iets goeds uit voort mag komen. Iets goeds tot de verheerlijking van uw naam en tot heil van zondaren. Vergeef ons, genadig onze zonden. En wilt u ons wassen en reinigen van alle ongerechtigheid door dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45, het vijfde en het zevende vers. Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Thank you. Het avondmaal als sacrament is door de Heere ingezet, zo we weten, tot versterking van het geloof. Geloof dat vaak zwak en ingezonken is en dat dan ook inderdaad versterking nodig heeft. En om die versterking te geven, verzekert de Heere zijn volk aan zijn tafel van zijn hartelijke liefde en trouw en spreekt hij tot de zijne van de vergeving van hun zonde door het bloed van Christus. Spreekt de Heere, de gastheer, aan zijn tafel troostrijke en bemoedigende woorden, inderdaad om het geloof te versterken en om zijn volk nieuwe kracht te geven op de reis door dit leven en in de strijd van dit leven. Maar het avondmaal is niet alleen een middel tot versterking van het geloof. Het avondmaal, zo worden wij in de schrift ook gewaar, is profetie. Herinnering aan wat de Heere aan zijn volk nog zal gaan geven. Niet alleen wordt ons in het avondmaal gepredikt wat de Heere hier en op aarde aan zijn volk wil geven, op de levensreis en in de geloofsstrijd, maar in het avondmaal stelt de Heere ons ook het evangelie zichtbaar voor ogen van wat hij na dit leven geven zal. En vandaar dat de Heere aan zijn tafel soms ook al een voorsmaak geeft van de gemeenschap met hem, zoals die straks ongestoord zal worden genoten en beleefd. Een voorsmaak van de eeuwige zaligheid en de eeuwige blijdschap. De schrift spreekt ons van het avondmaal hier op aarde. De schrift spreekt ons ook van het avondmaal in de hemel. Het wordt genoemd het avondmaal van de bruiloft des lams. De Heere spreekt meerdere malen over de heerlijkheden van het leven hierna in de hemel der heerlijkheid onder het beeld van een maaltijd. Ik denk aan het woord dat de Heere Jezus gesproken heeft naar aanleiding van de geloofsopenbaring van die hoofdman in Capernaum, die man die een zieke knecht had, die door de Heere genezen werd, en ja, dan getuigt die man bij die gelegenheid ook van zijn geloof, en de Heere spreekt van dat geloof als van een groot geloof, en hij zegt, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Maar dan voegt de Heere daar dit aan toe. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En dat aanzitten is een aanzitten aan de tafel. Om zo te zeggen, aan die tafel met elkaar gemeenschap te behebben. De gemeenschap der heiligen daar, maar dan voornamelijk ook de gemeenschap met God en van daaruit ook met elkander. De Heer Jezus heeft iets soortgelijks gezegd, in de lijdensgeschiedenis lezen we dat in het 22e hoofdstuk van Lucas, als hij met zijn discipelen heeft aangezeten aan de paasmaaltijd. Dan horen wij hem onder andere ook deze woorden spreken. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En dan natuurlijk in het gedeelte dat we gelezen hebben in het 19e van het boek Openbaring, waar inderdaad ook met zoveel woorden over het avondmaal van de bruiloft des lams gesproken wordt. En waar een zalig spreking te vinden is aangaande diegenen die geroepen worden om dat bruiloftsmaal, die maaltijd mee te vieren. Wel nu, van deze dingen getuigt ook het woord van onze tekst. Ook ter gelegenheid van de inzetting van het heilig avondmaal door de Heere Jezus gesproken. We gaan dus iets terug in de geschiedenis. Tot nog toe hebben we in drie achtereenvolgende zondagen stilgestaan bij een woord uit het 18e hoofdstuk van Openbaring. Dat is bij het 18e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Dat is dus bij die geschiedenis die spreekt over de gevangenneming van de Heere Jezus en wat daarbij gebeurde. We gaan nu dus iets terug in de historie en we zijn in gedachten weer in die paaszaal waar de Heere met zijn discipelen het paasmaal gegeten heeft en waar hij toen het oudtestamentische sacrament vervangen heeft door het nieuwtestamentische, het heilige avondmaal. En bij die gelegenheid, waarbij hij dus brood en beker verordende, als tekenen waarbij zijn dood verkondigd moet worden, heeft hij ook gesproken, en ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Daar opent de Heere voor het oog van zijn discipelen dus ook het perspectief naar de toekomst. Nu zit hij met de zijnen aan op aarde, aan die tafel. En nu drinkt hij met hen van die beker die hij genoemd heeft het Nieuwe Testament in zijn bloed. Maar hij zegt, ik zal daar zo nu niet meer van drinken. Maar dan geeft hij zijn discipelen te geloven dat hij straks weer wel met hen aan zal zitten in het koninkrijk zijns vaders. Ja, daar zal hij opnieuw met hen aan zitten en met hen drinken. Over dat woord willen we vanavond nagaan denken. En dan willen wij in de eerste plaats zien te weten te komen wat dit woord voor de Heere Jezus Christus zelf heeft betekend. En dan vervolgens ook wat dit woord voor zijn discipelen inhoudt. Christus weet dat zijn lijden aanstaande is. Dat heeft hij ook nog weer gezien in die beker. Nieuwe Testament in zijn bloed. Hij weet dat hij zijn bloed moet gaan geven. Hij weet van die ganse lijdensweg en van al het bittere. Hij weet van alle ellende die hij zal wedervaren, die hem zal wedervaren. De bespotting en de hoon, de geeseling en de kruisiging. Wat mensen hem zullen aandoen, maar ook wat zijn vader straks met hem gaat doen als hij met hem in het gericht gaat treden. Hij weet dat zijn einde nabij is. Hij zegt dat ook met zoveel woorden in onze tekst. Ik zeg u dat ik van nu aan niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok. Dit is de laatste keer dat hij op aarde van die beker van de wijn, van de vrucht van de wijnstok drinken zal. Nooit meer zal hij met zijn discipelen op bij zo'n gelegenheid rondom de tafel aanzitten. En waarom niet? Omdat zijn einde komt. Omdat hij sterven gaat. Maar wat is het dan waardoor de Heere Jezus kracht ontvangt om de smaadheden te aanvaarden, om het kruis te dragen en de schande te verachten? Wat geeft hem kracht om verder te gaan op die weg? Wat geeft hem kracht om zijn bloed te gaan geven? Er is een woord in de Hebreeënbrief dat ons daarover inlicht. 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Het tweede vers vertelt het ons dat Christus om de vreugde die hem is voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Tijdens zijn leven op aarde, tijdens zijn vernedering en zijn lijden daaruit voortvloeiend, heeft de Vader hem een vreugde voor de ogen gesteld. En wat is die vreugde? Daar lezen wij onder andere ook van in de woorden van onze tekst. Het is de vreugde des hemels. Het is de vreugde van het weer terug zijn in het vaderhuis. Het is de vreugde van het hersteld zijn in de liefde en in de gunst van zijn vader, die hem krachten geeft om voort te gaan op de weg van het lijden. Maar niet alleen de vreugde dat hij persoonlijk weer terug mag keren in het vaderhuis. Hij mag ook de vreugde aanschouwen dat hij daar straks zal komen met zijn kerk. Met degene die hij kwam verlossen uit de macht der zonde en van onder de heerschappij van Satan vandaan. Hij mag de vreugde zien dat als zijn ziel zich straks tot een schuldoffer gesteld zal hebben, er een zaad zal zijn. En dat hij het zeggen mag en dat de belofte vervuld zal worden. Zie hier, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Hij weet dat hij straks de hemel weer zal mogen binnentreden. Maar hij weet ook dat als hij het werk volbracht zal hebben, hij niet alleen terugkeert. Maar dan heeft hij zijn volk bij zich. Dan heeft hij, om het met de woorden van het 19e hoofdstuk van de Openbaring te zeggen, dan heeft hij zijn bruid bij zich. Zijn bruidskerk die hij gekocht heeft met zijn bloed. En die hij dan straks aan zijn vader en aan diens heilige engelen mag voorstellen als een bruid zonder vlek en zonder rimpel en zonder enig gebrek. Dat is de vreugde die hem voor ogen staat. En die vreugde vindt voor Christus haar uitdrukking in de maaltijd, in de tafel die daar straks in de hemel zal zijn neergezet, waaraan de bruiloft gevierd zal worden, de bruiloft van het lam. Die vreugde van Christus die vindt haar uitdrukking hierin, dat hij met zijn kerk, met zijn volk, waaraan hij met al de liefde van zijn ziel verbonden is, dat hij met zijn kerk daar mag zitten en dat die kerk dan een volkomen verloste kerk zal zijn. Dat al de zonden en al de ongerechtigheden zullen zijn weggenomen en dat zij daarvan zal zijn verlost. Van die vreugde heeft de Heere Jezus Christus meerdere malen gesproken. Dat heeft hem steeds weer kracht gegeven om verder te gaan. Die vreugde heeft hij uitgedrukt gevonden in de psalmen bijvoorbeeld. Ik denk aan de 16e psalm. Die duidelijk een psalm van Christus is, gesproken door de mond van David. Maar u weet misschien wel hoe in Handelingen 2 deze 16e psalm terugkeert. En hoe Petrus bewijst dat deze psalm zijn vervulling niet in David gevonden heeft. Al is hij door de mond van David gesproken. Maar deze psalm heeft haar vervulling in de Messias. In de grote zoon van David gevonden. Wel nu, van hem is het dan ook waar wat er staat. En dat heeft geleefd in zijn hart. Dat heeft hem steeds weer opnieuw kracht gegeven om voor te gaan. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ge zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Dat is de bron waar de Heere Jezus Christus voortdurend uit heeft mogen putten. Uit deze en dergelijke schriftwoorden. Dat is de vreugde die hem is voorgesteld. En vandaar dat hij kracht heeft ontvangen om het kruis te dragen. De bespotting te dragen. De hoon te verdragen. Die kracht heeft ontvangen om als men hem schold niet weder te schelden. Als men hem deed lijden niet te dreigen. Dat is de bron waaruit Christus kracht heeft geput. Zelfs in de bitterste lijdensnacht en in de grootste nood. Zijn vader zou hem straks verzadiging van vreugde geven. Bij Gods aangezicht. Zijn vader gaat hem het pad des levens bekend maken. Zijn vader geeft hem straks uit zijn rechterhand lieflijkheden. Eeuwiglijk. Zijn vader accepteert zijn borgwerk. Zijn vader gaat zijn bloed aanvaarden. Zijn vader gaat op grond van dat bloed en van die offeranden zijn kerk vrijspreken. Christus krijgt zijn volk. Christus krijgt zijn bruidskerk. En er zal vreugde zijn. Vreugde in de hemel. Ja, het is niet alleen een vreugde die Christus persoonlijk ontvangen zal. Onze tekst maakt het zeer duidelijk en de Heere legt daar ook accent op. En misschien wel met voorbijgaan van wat andere elementen in onze tekst wil ik er persoonlijk vanavond ook het grootste accent op leggen. Namelijk op die twee woordjes die zowel voor Christus als voor de discipelen van zo'n eminent belang zijn geweest. Hij zegt namelijk de dag, spreekt over de dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Met u. Ziet u dat de vreugde voor Christus niet bestaat in het feit dat hij straks weer terug mag zijn in het vaderhuis. Dat is niet het hoogtepunt van zijn vreugde. Ongetwijfeld, dat is een zeer belangrijk element in zijn vreugde. De zoon en de vader die in zulk nauw verband met elkaar staan, die in zulke tere verhouding van liefde en genegenheid met elkaar aan elkaar verbonden zijn, dieper dan wij ooit kunnen vermoeden, laat staan zeggen. Daarom zal het voor Christus ook een zaak van diepe vreugde zijn, als hij, nadat hij de lijdenszeeën doorwaden heeft, weer in de boezem zijns vaders mag terugkeren, in de schoot van zijn vader mag aanliggen, om zo te zeggen. Zoals hij van zichzelf getuigt, niemand heeft ooit God gezien, maar de zoon die in de schoot des vaders is, zie, hij heeft die schoot des vaders verlaten. Dat is vernedering, dat is armoede, dat is gebrek. Toen heeft hij wel op een afstand nog de liefde van zijn vader ondervonden, maar inderdaad op een afstand. En er komt straks een ogenblik, en dat heeft de Heer Jezus ook vooruit geweten, dat straks zelfs de liefde op van zijn vader op afstand niet meer beleefd en ondervonden kan worden. Maar daarna komt weer dat moment waarop hij terug zal keren, waarop zijn vader hem welkom zal heten en waarop zijn vader hem ontvangen zal, waarop zijn vader al zijn liefde weer aan hem schenken zal. Maar dat is in het woord van onze tekst niet het enige en niet het uitsluitende van de vreugde die Christus voor ogen gesteld is. Hij is direct betrokken bij zijn kerk. Met u, zegt hij. Nu zit hij met hen samen. Straks zit hij weer met hen samen. O, het zou geen wezenlijke vreugde voor Christus zijn als hij straks alleen in het huis van zijn vader moest terugkeren. Want dat zou betekenen dat zijn werk geen vrucht zou dragen. Dat zou betekenen dat zijn arbeid tevergeefs was geweest. En dan zou hij wel terug mogen komen. En dan zou de verhouding met de vader wel weer een verhouding als van eeuwigheid zijn. Maar dan had hij nog geen kerk. Dan was Satan nog oppermachtig. Dan was het werk van Christus mislukt. Maar nu mag hij het weten. En in profetische taal zegt hij het. Ook al moet het zwaarste nog komen. Ook al moet hij Gethsemane nog door. Ook al moet hij straks het lijden aan het kruis nog dragen. Nu weet hij het reeds. De zware arbeid draagt vrucht. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Zijn werk draagt vrucht. Hij krijgt zijn kerk. En straks zitten ze met hem. En dat stemt zijn ziel tot onuitsprekelijke vreugde. O, als hij dat ziet, als hij dat in het vooruitzicht heeft, dan kan hij weer verder. Dan kan hij straks opstaan, en zo zegt de evangelist het in het 30e vers, dan kan hij opstaan van de paasmaaltijd, waar hij toch die beker die hem zo pijnlijk herinnerde aan zijn bloedstorting gedronken heeft. Maar dan kan hij toch met al het lijden voor ogen, met het loflied op de lippen opstaan. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dan weet hij het. En daarom zingt hij er ook van. God gewijde tonen. Nu weet hij het. Zijn arbeid draagt vrucht. En zijn kerk wordt verlost. En zo zal hij straks zijn verloste kerk bij zich hebben. En zo heeft Christus vreugde gekend en de kracht ontvangen om het kruis te dragen en de schande te verachten. Zo heeft Christus ook op de lijdensweg ondersteuningen ontvangen van zijn vader. Zodat hij er persoonlijk in kon delen. En zodat hij er zijn discipelen ook van kon getuigen. En dan in de tweede plaats, wat betekent dit woord dan voor de discipelen? Kijk, de Heere heeft de bedoeling om zijn discipelen te versterken. Te versterken in het geloof, dat is het eerste middel, het eerste doel van dit sacrament natuurlijk ook. Maar de Heere bedoelt zijn discipelen ook te versterken en te bemoedigen door het woord dat hij nu spreekt. Zij gaan straks ook een donkere nacht in. De herder zal worden geslagen, heeft hij gezegd. En de schapen zullen worden verstrooid. En wat hebben die schapen dan? Waar moeten die schapen dan van leven? Ze zullen wenen en klagen, heeft hij in diezelfde nacht gezegd, als hij van hen zal worden weggenomen. Ze zullen droefheid hebben, zo heeft hij in Johannes 16 aangekondigd. Wat zullen die schapen, wat zullen die wezen dan moeten, als hij niet meer bij hen is? Kijk, hier geeft hij hen een rijke belofte. Ach, het is waar. Het is waar, het lijkt wel alsof dat woord tot dovemans oren gesproken is. Als wij zien hoe de discipelen zich daarna gedragen. Als we zien hoe de discipelen hem verlaten. Niet alleen maar in vrees, maar ook in ergernis. Als we zien hoe zijn discipelen in de uren der verzoeking allemaal bezwijken. Dan lijkt het wel alsof de Heere dit woord te vergeefs gesproken heeft. En ja, het is waar, dat moet Gods kind, dat moet Gods volk menigmaal getuigen en belijden. Juist in de uren der verzoeking, juist als het het hardste nodig is, dan lijkt het wel eens alsof de Heere nooit een woord gesproken heeft. Dat ligt niet aan de Heere, want hier zien we duidelijk, de Heere heeft gesproken. De Heere heeft een belofte gegeven en die belofte gold hen allen. Juist door die twee woorden wordt dat uitgedrukt, met u. Hij heeft niet alleen gesproken over zijn eigen vreugde, maar hij heeft gesproken over het met u dezelfde opnieuw drinken in het koninkrijk des vaders. En dat had de discipelen moed en kracht moeten geven. En zo is het vaak in het leven van Gods kinderen. Dan heeft de Heere gesproken, dan spreekt hij in zijn woord. Dan heeft de Heere in het verleden wel eens bepaalde beloften op een bijzondere manier kracht gegeven in de ziel. Maar ach, als de verzoeking komt en als de duisternissen over de ziel trekken en als de bestrijding komt en als we in onze eigen zwakheid staan, in plaats van dan te grijpen naar zo'n woord, in plaats van dan te leunen op die staf die God gegeven heeft, zijn we tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Dan juist dan geen zicht op Gods werk. En wat blijkt het dan, hoe zwak van moed, hoe klein van krachten, ook degene die de Heer in oprechtheid vrezen zijn. Ja, ze zijn stof van jongs af geweest. Nee, nogmaals, dat ligt niet aan de Heer dat hij geen belofte zou geven of geen ondersteuning zou schenken. Dat ligt aan hun blindheid, dat ligt aan hun geesteloosheid, dat ligt aan hun, ja, aan de verduistering in hun verstand, dat ligt aan hun vleeselijkheid menigmaal, dat ligt aan hun ongelovigheid of waar dan ook. En als die dingen overheersen, ach, waar zouden we dan steun aan kunnen ontlenen? Dan kunnen we het bij onszelf proberen te zoeken, maar daar vind je geen kracht om op te leunen, daar vind je geen staf om mee te gaan. Je kunt proberen in iets van je eigen prestaties of je eigen goede bedoelingen, goede werken, goede voornemens te zoeken, maar daar kun je in de strijd tegen de zonde niet mee overeind blijven. En datgene wat de Heere dan gegeven heeft en bedoeld heeft om kracht te geven, dat blijft menigmaal ongebruikt liggen. Maar let er wel op, de Heere heeft al geantwoord voordat ze discipelen riepen. Hij heeft al beloofd voordat ze direct concreet behoefte aan die belofte hadden. En zo is het menigmaal. Is dat niet waar? En moeten we ons dan ook niet beschuldigen, volk des Heren, van traagheid om te geloven? Van onachtzaamheid, van vergeetachtigheid. Is dat niet menigmaal de oorzaak dat wij in de strijd toch weer onderliggen en dat wij de nederlaag lijden? Maar laten we er toch op letten hoe de Heere in al de noden van zijn volk voorziet. En hoe hij hen ook, zijn discipelen, voordat ze de lijdensnacht ingaan, een woord meegeeft waar ze waarlijk houvast aan zouden kunnen hebben. En wat een troost ligt er dan in die woordjes met u. Met de paasmaaltijd heeft de Heere datzelfde gezegd. Ik heb grotelijks begeerd dit paasga met u te eten eer dat ik lijde. Hij had er toen naar verlangd om met zijn discipelen aan te zitten. Hij had er naar verlangd om hen tot zijn tafelgenoten te maken. En zo verlangt hij er nu naar om straks met hen aan te zitten in zijn koninkrijk. Ik met u. Ja, dat is een rijke genade, maar dat is voor alles een onuitsprekelijk wonder, nietwaar? Want wie zijn dat, die begrepen zijn in dat u? Wie bedoelt de Heere? U zegt, hij bedoelt zijn discipelen, die elf die daar overgebleven zijn. Judas was er immers niet meer bij. Hij bedoelt die discipelen, jawel, maar zeg eens wat meer van hen. Wie waren zij dan? Hun oorsprong, waar is die? Hun oorsprong is in het stof. Ze zijn uit het slijk opgehaald, zoals de 113e psalm zegt. Uit het slijk opgehaald. Daar waar zij met het ganse geslacht van Adam in terecht gekomen waren. Gevallen zondaren. Verloren in schuld en in ongerechtigheid. Kinderen des toorns, dood in zonden en misdaden, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat geldt van deze discipelen, want het geldt van alle nakomelingen van Adam, dus ook van hen. En nu zegt de Heere dat hij met hen zal aanzitten. Wat een vreugde kan de Heere daar nu aan beleven, met zulke zondaren. Met zulke onreinen. Ach nee, als de Heere zegt dat hij met hen zal aanzitten, dan denkt hij niet aan hun zondig bestaan. Dat is dan voorbij. Dan denkt hij niet aan hun ongerechtigheden. Daar heeft hij verzoening voor gedaan. Dan denkt hij niet meer aan hun schuld, want die heeft hij voor hen betaald. Maar als het gaat om hun afkomst en om hun oorsprong, ach, dan is er van deze discipelen toch waarlijk geen goeds te vertellen. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele edelen. Wat hun aardse omstandigheden betreft, was het al niet veel bijzonders. Galileërs, daar hadden ze in Judea ook al niet veel goede woorden voor over. Maar erger nog dan dat ze Galileërs waren, ze waren kinderen van Adam en dat hebben ze bewezen ook. Dat hebben ze bewezen in hun leven. Ik weet niet hoe hun leven geweest is voor hun bekering. Van sommigen weten we het. Van Matthäus, de tollenaar bijvoorbeeld. Dat was geen best leven wat die man geleid heeft. Zo stond hij ook bekend als niet een best mens. Niet een orthodox mens. Niet een rechtzinnig Jood. Nee, nee. Anderen hebben een andere levensweg gehad, maar wat er dan ook van hun leven verder bekend of onbekend zij, één ding is zeker. Of ze nu als vromen naar de buitenkant of als goddelozen geleefd hebben. Of ze nu tollenaars waren of zeeloten zoals er ook één bij was. Eén ding hadden ze met elkaar gemeen. Ze hadden een boos en een verdorven hart. En uit dat hart des mensen, uit dat hart van Petrus, Jacobus, Andreas, Bartholomeus, kwamen voort boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, dieverijen en noem maar op alles wat de Heere daarvan zegt. Ze hebben het bewezen in hun leven, met gedachten, woorden en werken, dat zij bij een gevallen geslacht van Adam horen. En ze hebben het niet alleen bewezen voor hun bekering, waar we overigens dan weinig van weten. Maar ze hebben het ook nadat ze genade ontvangen hebben getoond. Want de schrift laat het ons eerlijk weten hoe menigmaal ze de Heere hebben tegengesproken. Hoe menigmaal ze de Heere niet verstonden. Dat is ook zonde. Hoe menigmaal ze onder elkaar getwist hebben en tweedracht hebben gehad. Hoe moeilijk het voor hen was om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Zij, ieder voor zich, dacht dat hij de meeste was.
Ze hebben het bewezen en in deze nacht zal het weer bewezen worden. Petrus kan het nu wel zeggen dat hij bereid is om met de Heere te sterven. Maar voordat de haan gekraaid zal hebben, tweemaal heeft hij zijn meester driemaal verloochend. En daarmee is Petrus niet de ergste van de elf. Want ze zijn allemaal in ergernis van de Heere gevlucht. En zo zijn deze mensen geen waardigen. Ze hebben geen waardigheid of verdiensten. Ze hebben niets verdiend dan Gods toorn en Gods gramschap. En zulken heeft de Heere tot zijn tafelgenoten verkoren. En als de uren gekomen was, lezen we in Lucas, zat hij aan met zijn discipelen. O, wat een wonder. De heilige, de onschuldige Zoon van God. Die rein is. Die kan zeggen, wie overtuigt, wie van u overtuigt mij van zonde. Hij zit met een aantal Adams kinderen aan één tafel. En voordat ze aan tafel zitten, hebben ze getwist wie de meeste van hen zou zijn. Voordat ze aan tafel gingen zitten, was er tweedracht toen de voeten gewassen moesten worden. En niemand van hen wilde dat voor de ander doen. Totdat Jezus het zelf gaat doen. Zulken heeft de Heere uitgekozen om aan zijn tafel een plaats te nemen. Is het niet onbegrijpelijk? En tot zulken gaat hij zeggen dat hij met hen de wijn nieuw zal drinken in het koninkrijk. Maar dan ligt er nog heel wat tussen nu en daar. Dan ligt er heel wat tussen deze avondmaalstafel en die avondmaalstafel. Want zoals ze nu nog zijn, kunnen ze daar nooit komen. Daar komt immers niet binnen iets wat onrein is en iets wat gruwelijkheid doet. En iets wat de leugen spreekt, daar komt nooit binnen iets of iemand dat op enige wijze van Gods geboden afwijkt. Daar komt niemand binnen die geen gereinigde, geen geheiligde ziel heeft. En daarom, er ligt nog heel wat tussen. De Heere moet voor deze discipelen nog heel wat gaan doen. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze aanvankelijk onderwezen. Hij heeft ze tot zijn volgelingen gemaakt. Meer, hij heeft ze tot zijn knechten gemaakt. Hij heeft ze al uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Hij is nog verder gegaan. Hij heeft ze tot zijn vrienden gemaakt, staat er in het 15e hoofdstuk van Johannes. Ik heb u knechten genoemd, zegt hij, maar ik noem u van nu al niet meer knechten, maar ik ga u vrienden noemen. Want een knecht weet niet wat zijn heer doet, maar vrienden mogen in het geheim van het werk van de heiland ingewijd worden. Dus van volgelingen maakt hij een knechten. En van knechten maakt hij een vrienden. En van vrienden maakt hij een disgenoten. En straks gaat hij hen tafelgenoten maken in de hemel. Maar hoe kan dat? Ach, dat betekent voor hem dat hij dat bloed moet gaan geven, opdat zij daarin gewassen zullen worden. Gereinigd, volkomen verlost. Opdat er geen zonde en vuilheid meer op hun ziel zal achterblijven. Zo kan hij het straks ook tot zijn vader zeggen. Vader, ik wil dat waar ik ben, die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij heeft ze bewaard. Hij heeft ze verlost. Hij heeft ze gereinigd. Hij heeft ze van alle zonde en smetten verlost. Daarom ik wil dat ze bij mij zijn. En ze zullen bij hem zijn. Ze zullen bij hem zijn. In ononderbroken gemeenschap. Niet slechts voor een ogenblik of voor een moment. Maar ze zullen daar bij hem zijn. Ongestoord. Niet zoals hier op aarde. De gemeenschap met de Heere bij tijden en bij ogenblikken mag worden ondervonden. Maar daar zal het zonder onderbreking zijn. Hier, ach, Gods kind maakt het mee. Momenten waarin de Heere nabij is. Waarin iets van die goede tierenheid gesmaakt wordt. Maar ook daarna, daar overheen, momenten van duisternis, van kilheid. Momenten, tijden waarin het gebed de Heere niet lijkt te bereiken. tijden van dodigheid en matheid over de ziel, alsof het woord van God geen kracht doet. En alsof de Heere niet meer spreekt en als je kunt je ziel er niet meer bijbrengen. Tijden van aanvechting en van bestrijding, tijden van ongelovigheid. Tijden waarin de Heere zijn aangezicht verbergt en waarin je klagen moet, ga ik voorwaarts. Ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Tijden waarin je de ene keer ja, vrijmoedigheid hebt om te geloven, maar de andere keer is alles zo in het donker gehuld en zo in nevelen omvloerst, dat er geen zicht meer op is. Maar daar zal dat nooit meer zijn. Daar zal het een één onafgebroken dag van Gods gunst zijn, waarin geen moment van duisternis of donkerheid meer valt. Geen moment waarin de ziel kil en dodig is. Geen moment waarin we onszelf moeten beschuldigen en aanklagen. Geen moment van ongelovigheid. Geen ogenblik meer van verberging van Gods aangezicht. De apostel zegt, dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. En dan voegt hij eraan toe, zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Wat er dan voor Christus zal zijn, dat zal er ook voor die kerk des Heeren zijn. Dat mag David aan de Christus nazeggen. En dat mag elk die God vreest beleven. Daar zal voor die ganse kerk verzadiging van vreugde zijn en de lieflijkheden zijn in Gods rechterhand, ook voor die gevallen Adamskinderen, eeuwiglijk, voor hen die dat geloof in Christus hebben mogen leren beoefenen, voor hen die bij hem hebben leren schuilen, die in hem al hun hoop en al hun lust hebben mogen vinden en aanschouwen, zal de Heere die vreugde schenken, samen met Christus. Aanzitten aan die bruiloft, het avondmaal van de bruiloft des lams, dan zullen ze ook geen zondaars meer zijn. Nee, dan niet meer, hier op aarde wel. En dat maakt het vaak met de avondmaalsviering voor ieder die het in oprechtheid wenst te doen en ieder die eerlijk met zichzelf omgaat, vaak nog weer een hele worsteling, vaak nog weer een weg vol struikelingen. Maar daar, oh, daar zal de vrijmoedigheid niet ontbreken. Daar zal de vrijmoedigheid nooit ontbreken, want daar heeft de Heere alle twijfel en alle zonde weggedaan. Daar zal een effen weg zijn, daar zal geen vrees meer in het hart zijn, heb ik wel een bruiloftskleed. Daar zal geen verschrikking meer zijn, zou de Heere mij wel in genade aannemen. Wie eenmaal door die poort is toegelaten, die is op grond van het bloed van Christus, door Gods eigen permissie binnengelaten. En daarom, hij zal zonder verschrikken voor het aangezicht Gods mogen verschijnen, maar ook zonder verschrikken, zonder vrees, zonder twijfel, voor aan die tafel een plaats mogen innemen. Hier op aarde echter, ach. Ik weet niet of u uw eigen hart kent. Ik weet niet of u ook eerlijk uw eigen avondmaalsvieringen wel eens in het licht van Gods woord beziet. Ik weet niet of u uzelf ook in een uren van nabetrachting en daarna nog wel eens toetst. En of u uw leven na de avondmaalsviering nog wel eens onder het zoeklicht van Gods woord plaatst. Maar zowel voor als na de avondmaalsviering blijft het nodig om schuld te belijden, nietwaar? Om schuld te belijden. Niet alleen in een week van voorbereiding heeft Gods kind de roeping, de dure plicht om zichzelf te mishagen vanwege zijn zonde. En met zijn zonde schuld de toevlucht te nemen tot die gerechtigheid van Christus. Maar hij heeft het net zozeer nodig om het na de avondmaalsviering te doen. Om altijd maar weer als een arm en een behoeftig mensenkind te vertrouwen op dat enige waarop hij vertrouwen kan, namelijk wat God in Christus gedaan heeft. En zo krijgt dat arme volk, want meer worden ze dan toch weer niet, arm en ellendig, nooddruftig en behoeftig, zo krijgt dat volk dat het in zichzelf nooit zal bezitten, en dat ook nooit een voorraad zal hebben, en dat ook nooit verder wel op eigen krachten kan leven, dat ook nooit zoveel van de Heere krijgt dat ze nu een jaar zonder zijn verdere zegeningen en zonder zijn bemoeienissen kunnen. dat volk dat altijd weer lege handen heeft, dat altijd weer als het goed is behoeftig is, dat altijd weer arm gemaakt wordt, dat volk dat krijgt toch dierbare en rijke beloften mee. De Heere opent perspectieven. De Heere geeft uitzicht over dood en graf en rechterstoel heen. De Heere geeft uitzicht op de zaligheid van zijn gemeenschap. De Heere geeft uitzicht op de volkomen verlossing, op die volkomen reiniging, op die volkomen zaligheid in zijn goddelijke gemeenschap. Verlangt u er wel eens naar? Verlangt u er wel eens naar als u met uzelf, als u in aanraking komt met de zwakheden en de zonden die zo altijd nog weer overblijven? Heb u er wel eens last van? Ik, ellendig mens. Zeggen we dat Paulus wel eens na? Nou, ik bedoel niet als een term en als een uitdrukking en als een rechtzinnige belijdenis, omdat het af en toe hoort om zoiets te spreken, maar uit de grond van het hart, vanuit de ondervindingen, vanuit de beleving. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Als ik de Heere begeer lief te hebben en te dienen, dan... Ach, dan is er van die liefde en van die dienst des Heren vaak zo weinig te bespeuren. En zo meer, niet waar, al die tekortkomingen, die zonde, die nog, ja, inderdaad tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Maar het drukt neer, niet waar. En het geeft in het leven van degene die de Heren vrezen, wat Paulus noemt, dat zuchten in onszelf. Je kunt er niet tevreden mee zijn. Zuchten in onszelf, en hoe lang gaat dat duren? Totdat we verlost zijn. Totdat we volkomen verlost zijn. Nee, dan kan Gods kind het hier op aarde niet vinden. Dan zal hij bij tijden toch iets kennen van het heimwee. Het kan niet anders. Want hij is burger van een ander koninkrijk geworden. Hij heeft zijn burgerrechten, zijn burgerschap ingeschreven in de hemel. En daar trekt dan ook zijn hart naartoe. Want daar is Christus, die hem zo uitnemend heeft lief gehad. En die zijn leven gegeven heeft om zonden af te wassen en weg te nemen. Zou dan de ziel niet begeren om met die zaligmaker verbonden te zijn, als hij het voorwerp van ons geloof mag worden? Misschien zelfs, misschien nog niet uit het bezit, maar uit de aanschouwing en uit de verte aanschouwt. Maar als hij niettemin toch het voorwerp van het geloof mag worden, en als hij ook het voorwerp van onze liefde mag worden, ach, dan gaat het ook wel eens leven in de ziel om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. En als de Heere dan zegt, tot iemand die het in zichzelf altijd weer verliezen moet. Tot iemand die het bij zichzelf nooit meer vinden kan. Tot iemand die in zichzelf altijd weer teleurgesteld wordt. Als de Heere gaat zeggen. Tot iemand die zichzelf hoe langer hoe meer af moet gaan keuren. En zich een plaats in de hemel moet afkeuren. Iemand die het hoe langer hoe meer moet toestemmen dat de Heere recht is om hem weg te doen. Want ook na ontvangen genade nog zoveel afmakingen en overtredingen. Maar als de Heere dan toch van zo een zegt, ik met u, ach, dan weet de ziel geen woorden te vinden om uit te drukken. De vreugde die voor ogen gesteld wordt. De verzadiging van vreugde die de Heere straks zal geven. Maar... ja, dat is een rijke belofte, maar niet voor iedereen. Die kant is er ook. De Heere zegt het tegen hen, in dat u, in degene die hier aangesproken worden, daar zijn ook niet alle mensen in bedoeld. Daar zitten niet in begrepen de ongelovigen. Daar zitten niet in begrepen de onverschilligen. Daar zijn niet in begrepen de onbekeerlijken. Daar zijn niet bij de mensen die het zonder de Heere nog kunnen stellen. En die zonder Gods genade voort kunnen leven. Die zijn er niet bij. Daar zijn niet de geveinsden bij. Daar zijn niet de naamchristenen bij. Daar zijn niet de mondbeleiders bij. Waar horen die dan bij? Die horen bij diegenen die naar die andere bestemming gaan. Een van twee. Het is of dat koninkrijk mijns vaders, of de plaats die door de Heere genoemd wordt, de poel die brandt van vuur en zulfer. Niet de enige tekst in de Bijbel die over deze dingen spreekt. In het laatste gedeelte van Gods woord, in het laatste hoofdstuk, de ene laatste hoofdstuk van de Openbaring, wordt ons ook over dat koninkrijk gesproken, onder het beeld van die stad, dat nieuwe Jeruzalem. Maar daar staat niet alleen bij wie daarin komen, er staat ook bij wie daar niet in komen. Die worden er allemaal genoemd, zie het maar eens na. En zie dan vooral eens na of u daar misschien ook bij genoemd wordt. Dan worden zondaars genoemd. Dan worden ook vreesachtigen genoemd. En de schrift laat het ons weten, daar zijn niet alleen maar gruwelijke openbare zondaars bij. Daar zijn al die mensen eigenlijk bij. Die geen levende betrekking op de Heere hebben. En geen levende band met hem kennen. Daar zijn al die mensen bij die hem misschien wel naar het uitwendige gediend hebben. En die misschien wel hun leven lang in het pad van zijn inzettingen gewandeld hebben. Die de middelen gebruikt hebben, die onder het woord gezeten hebben. Die de waarheid waren toegedaan, maar die toch nooit een veranderd hart hebben ontvangen. Die nooit oprechte Heren hebben leren nodig krijgen. Die nooit waarlijk hun schuld hebben gevoeld en beleden. Die nooit in oprechtheid voor God gebogen hun schuld hebben beleden. Zulke zijn er. Zulke zijn er ook hier. Niet waar? Wiens hart, wiens geweten geeft mij nu gelijk? Wie zegt dat nu eerlijk bij zichzelf in alle stilte? Ja, zo mens ben ik. Rechtzinnig genoeg. Onder de waarheid opgevoed en onder de waarheid geleefd en preken gehoord. En van alles en nog wat. Ik weet het precies. Ik weet wat er gebeuren moet. Ik weet. En toch innerlijk koud. Tegenover de Heere en tegenover zijn dienst. Nooit echt die verbrokenheid des harten. Nooit schuldenaar voor God. Nooit gezegd, misschien in alle stilte, zonder dat u het ooit voor de mensen durfde beleiden, Heere, ik kan u niet missen. Nooit gevoeld dat de Heere nodig is. Het gaat allemaal maar zo door. Zulke zijn er, niet waar? En er zijn er ook, ja, die de naam des Heeren beleiden. Er zijn er ook die de naam hebben van een christen. Er zijn er die de naam hebben dat ze leven, geestelijk leven, maar bij wie het toch niet een zaak van het hart is. Ze zijn niet begrepen in dat woord van de Heer Jezus, als hij tot zijn discipelen zegt, ik met u. Nee, zij horen er niet bij. Onderzoek uzelf, onderzoek uzelf. Het gaat niet om kerkgang, al is dat niet onbelangrijk. Het gaat niet als kenmerk en als bewijs en als garantie om avondmaalviering. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Het is niet zo moeilijk om avondmaal te vieren. Want als het erop aankomt, is het een actie van het lichaam. Niet waar? Iemand die lopen kan, die kan het pad uitlopen en naar de tafel komen. Iemand die handen heeft, kan brood nemen en de beker nemen. En die kan brood in de mond stoppen en de beker aan de lippen zetten. En eten en drinken. Als het erop aankomt, is dit nog maar een uiterlijke handeling. Zo kan het tenminste zijn. Ik hoop niet dat het voor iemand zo was, maar zo zou het kunnen zijn. Maar al is avondmaal vieren hier op aarde dan toch nog een vrij gemakkelijk ding als je het naar het uitwendige beoordeelt. Het aangaan aan die tafel van het avondmaal van de bruiloft des lams zal zo gemakkelijk niet zijn. Want dan moet je langs het onderzoekend oog des Heren. En daar kan nooit iemand passeren die geen bruiloftskleed heeft. Nooit. En zal de Heere tot zo iemand zeggen wat de Heere Jezus al heeft aangekondigd. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Werpt hem uit. Nadat de persoon zelf verstomd was. Hier op aarde kun je het nog wel klaarmaken en verdedigen. Maar straks, ach straks. Dan gaat het om dat bruiloftskleed. En daarom, we worden er weer toe geroepen. Was mijn avondmaalsgang oprecht. Misschien zegt u, ja, dan is het toch maar veiliger om niet aan te gaan. En gelukkig, ik ben niet aangeweest. Was dat waarlijk veiliger? Is het nou zo veilig om niet avondmaal te vieren? Is dat een oplossing voor uw probleem? U kunt wel zeggen, ja, maar je kunt jezelf een oordeel eten en drinken. Daar waarschuwt de schrift ons toch voor. Nou, dat doet de schrift ook. Maar is dat het enige waar u over in zit? Als u de Heere niet kent. En als u niet aan zijn tafel kunt aanzitten hier. Wat is dan uw grond om te hopen dat u boven wel aan kunt zitten? Wat is dan uw grond? Als je hier geen grond hebt van de Heere ontvangen om zijn dood te verkondigen. Hoe kun je dan straks bij die bruidskerk aanzitten om dat feest in de hemelse bruiloftzaal mee te maken? Dan heb je daar ook geen grond voor. Ik denk dat er verschillende zijn die hier op aarde de werkelijkheid en de beslissing en de oplossing proberen te ontvluchten in een vorm van rechtzinnigheid. Maar ondertussen uitstellen. En de dag des doods kan zo aanstaande zijn. De dag des doods kan zo nabij zijn. O, als wij geen sacramentsbediening kunnen meemaken persoonlijk hier op aarde. Dan is er geen grond om straks in de hemel de Heere te mogen aanbidden en dankzeggen. Hebt u de Heere lief? Dat is ook een vraag. Ja, maar met minder kan het toch niet? Met minder kan het toch niet? Moeten we die vraag vermijden omdat het zo'n ernstige, zo'n ingrijpende vraag is? Ik weet één ding zeker. De schrift vertelt het ons dat de Heere liefde in het hart van al zijn kinderen legt. Liefde tot zichzelf. En dan kan die liefde schuchter beleefd en beleden worden, maar die is er. Hebt u de Heere lief? Geef geen antwoord dan alleen tussen de Heere en uw ziel. Hebt u de Heere nodig? Gaat uw hart naar hem uit? Is dat het verlangen van uw ziel om te weten dat zijn bloed u reinigt van alle ongerechtigheid en uw zonde afwast? Is dat het gebed, de verzuchting van uw ziel? Dan kan best wezen inderdaad dat u geen vrijmoedigheid om avondmaal te vieren bezit. Maar blijf dan wel op die plaats waar de Heere u brengt als een behoeftig smekeling aan zijn genadetroon. En worstel totdat de Heere zijn licht doet opgaan in uw ziel. Smeek hem en blijf hem smeken om de bediening zijns geestes, opdat hij Christus een gestalte in u zal geven en opdat hij uit die genadevolheid van die dierbare zaligmaker uw arme behoeftige ziel zal gaan bedienen. En dan, ja, diegenen die van God permissie hadden en in de rechte weg mochten aankomen, die dat gedaan hebben, ja, omdat de Heere er recht op heeft en omdat de Heere begeert met zijn volk avondmaal te vieren. Ik weet niet hoe u het gehad hebt. Ik weet niet of u een persoonlijke zegen mocht ontvangen. Dat doet de Heere niet altijd. Dat is in zijn wijsheid ook wel eens een keer zo, dat we aan de tafel des Heeren nou niet bijzondere ervaringen hebben van zijn nabijheid en van zijn ondersteunende genade. Dat kan later nog komen. Maar één ding zegt de Heere vanavond in bijzonder tot alle die in oprechtheid hem vrezen. Er komt een tijd dat al de zijnen met Abraham, Isaac en Jacob en Petrus en de anderen van de elven nou mogen aanzitten. En dan gaat het niet meer om Abraham, dan gaat het niet meer om Isaac en om Jacob of om Petrus. Al zal het ook een verwondering zijn om in de aanwezigheid van die heiligen te mogen verkeren. Maar dan wordt dit de vreugde van de ziel, dat de Heere zelf daar is. En dat de Heere, wat hij hier op aarde bij tijden, met veel onderbrekingen toch af en toe, waar hij de voorsmaak van te genieten gaf, dat de Heere daar straks zijn volle gunst gaat betonen. En dat hij zich ten volle gaat bekendmaken aan zijn volk. Ik met u en zij met hem. Nou, verlang er maar naar. Amen. We zingen Psalm 17 en daarvan het 8e vers. En heerlijk God, gij zijt het die uw volk rijke vertroostingen en bemoedigingen meegeeft. Ze moeten hier op aarde vaak ook door een weg van lijden en bestrijding en duisternissen heen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En ook als het van de kant van de wereld zozeer niet komt, dan is er altijd nog de overste van deze wereld. En het inwonend verderf en de vele tekortkomingen. En de ongelovigheid, Heere, u weet het, maar gij laat het uw volk aan niets ontbreken. Gij geeft hen uitzicht, perspectief, over dood en graf, ja, over de rechterstoel heen. En gij herinnert uw volk aan die tafel, aan die maaltijd, aan die vreugdedis, aan die volkomen gemeenschap en aan die volzalige heerlijkheid, waar ze straks allemaal in delen zullen. Heere, te groot om te geloven vaak, te groot om te bevatten in ieder geval, maar toch waar, dat hebt gij bereid. O, hoe groot is het goed, dat gij zult geven alle die u in oprechtheid vrezen. Wilt gij uw volk leren om daar meer en meer bij te leven, niet hier op aarde in deze wereld op te gaan, maar hun harten hemelwaarts te verheffen, Christus te verwachten, naar hem en naar zijn zaligheid te verlangen, en om er hier op aarde reeds uit bediend te worden, en er zo ook vanuit uit vervuld te worden, en er zo ook op aarde over te mogen spreken, tot roem uws naams. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Heren, wij mogen u danken voor uw belofte woorden, voor uw rijke toezeggingen, die gij aan al de uwen geeft. Maar, zoals uw woord het ons ook zegt, heren, niet iedereen ligt onder die belofte. Er zijn er ook die onder andere woorden van u verkeren, woorden van oordeel. De Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Heere, o als dat van ons geldt, doe ons dan vlieden die toekomende toorn. Doe ons vluchten tot u. En geef gij onbekeerden, geef gij geveinsden, geef gij de mondbeleider en de naam Christen. En iemand die alleen maar uiterlijk beleidt en die geen hart heeft dat u vreest, geef gij zulken een indruk van wat het is om er buiten te staan. O, wij bidden u, bekeer nog wat onbekeerd is. En wil gij nog trekken met de koorden van uw liefde, wilt gij nog winnen voor u en voor uw zalige dienst. En wilt gij genade geven, Heere, opdat uw naam verheerlijkt worden. Hoor ons. als wij deze dingen van u bidden. En gedenk ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Psalm 16, vers 6. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.